zijn met de meditatie. De meditatie.
Ja, we gaan er naartoe. We gaan er langzaam naartoe.
Geef ze nog maar.
Nog bedankt dat je vandaag op doorschoot.
Nee, ik wou echt een ongeluid bedrijven. Ik heb het net even weer op taart.
Oh, dat
kregen we het er toch uit.
Nee, maar
Oké, mensen, we gaan verder met het tweede deel. We hebben die Cartesiaanse natuurwetenschap nu uiteengelegd. Hè? En we zien inderdaad dat we hier een heel integraal, hecht samenhangend wereldsysteem hebben. Hè? Waarin alles als het ware opgenomen wordt. En het woord wat ik gebruikte voor de pauze was unificatie. Hè, we krijgen een maximale unificatie van de hele werkelijkheid. In de eerste plaats is de hele natuur buiten de geest nog maar één essentie, namelijk res extensa. Of het nou om planten gaat, om stenen, om zeeën, om dieren, alles buiten de geest bestaat uit één kwantitatieve essentie en is dus allemaal gelijksoortig. Dat is al op zich al een ongelooflijke unificatie. En dat mag duidelijk zijn. Nou, het onderscheid tussen het onder- en het bovenmaanse wordt opgeheven. Ook dat is unificerend. Daarnaast wordt het aantal eerste beginselen van de fysica tot een minimum beperkt. Een minimaal aantal eerste beginselen. Ook dat is unificerend. Nou, door die res extensa is er geen verschil meer tussen dierkunde, tussen plantkunde en tussen fysica. Ook het onderscheid tussen fysica en fysiologie komt onder druk te staan. Waarom? Omdat uiteindelijk natuurlijk de mens, het lichaam van de mens, ook een materiële uitgebreidheid is. Dus de fysiologie is eigenlijk gewoon fysica geworden. Ja, op één punt na, zegt Descartes, de emoties. Daar maakt Descartes een uitzondering, de emoties, de passies. Descartes verklaart de emoties vanuit de interactie tussen lichaam en geest. En omdat we binnen de fysiologie ook de emoties onderzoeken, hebben we daar toch ook die geest nodig. Dus dan is fysiologie dus niet louter fysica. Maar verder hebben we één methode. Ook dat is unificerend. We hebben maar één methode. En die ene methode heeft een minimaal aantal grondregels, namelijk 4. Ook dat is unificerend. Dus we kunnen zo 6-7 unificaties aanwijzen. He? We kunnen zo gemakkelijk 6-7 unificaties aanwijzen. Nou, vanuit dit unificatiedenken zou je kunnen stellen dat de fysica van Newton en de fysica van Maxwell een teruggang is. Het is een teruggang van Descartes. Waarom? Omdat we bij Newton bepaalde fysische entiteiten krijgen die we niet tot wiskunde kunnen reduceren. Denk aan kracht bij Newton. Denk aan massa bij Newton. Bij Maxwell kunnen we denken aan elektrische lading. Dat zijn fysische concepten die niet mathematisch reduceerbaar zijn. Daarmee gaat die unificatie dus eigenlijk verloren. Maar het ironische is nou juist dat doordat Newton en Maxwell gematigder zijn dan Descartes, minder radicaal zijn, namelijk concepten toelaten in hun fysica die niet mathematisch reduceerbaar zijn, door hun meer gematigde houding zijn ze ironischerwijs in staat om tot een succesvollere mathematische fysica te komen. Dat is een mooie ironische figuur. Kijk, Newton introduceert iets heel magisch, werking op afstand. Ja, dat was voor Descartes een vloek. werking op afstand, waarbij twee massa's elkaar op afstand aantrekken. Wat is dat voor een alchemie? Wat is dat voor een spokerij? Bij Descartes is alles keurig mechanisch, hè? Druk en stoot. Beweging ontstaat alleen maar omdat zaken elkaar aanraken. Dat is helder, dat is evident, dat is onbetwijfelbaar. Mechanisch.
Geen zwaartekracht.
Maar vanuit druk en stoot alles uitgelegd. Nee, denk bij Descartes aan de vacuüm. Het vacuüm is geen vacuüm, is ruimte en drukt ook weer door. Bij Descartes is er geen vacuüm. Alles is corpusculair. Ook de ruimte is corpusculair. Alles ontstaat door druk en stoot. De ene massa drukt uiteindelijk via ruimtecorpula een andere massa aan. Het is één mozaïekbak van kraaltjes die allemaal op elkaar inwerken, waarbij nergens een lege ruimte is. Heel ander wereldbeeld. Newton neemt er afscheid van. Wacht even, Newton neemt er afscheid van. Newton gaat voor werking op afstand. Dat is eigenlijk een hele magische categorie. Volstrekt onbegrijpelijk. Maar dat maakt Newton niet uit. Hij postuleert gewoon zwaartekracht. Dat postuleert hij gewoon. Is niet clair et distinct. Is niet helder en wel onderscheiden. Het is zelfs heel magisch, heel obscuur, alchemistisch. Maar hij kan er perfect mee rekenen. En hij komt tot een perfecte mathematische zwaartekrachtstheorie. F is MLA en zo. F is MLG. We kennen die middelbare schoolformules wel. En hij kan prachtig de hele zaak doorrekenen. Dus je krijgt een succesvollere fysica, omdat hij eigenlijk wat gas terugneemt ten aanzien van de eis van Descartes, dat alles clair et distinct res extensa moet zijn. Dat is hier de figuur. Ja?
Ja, dat springen ook, als je in de hoogte springt,
ja.
Dat heeft hij dus op een andere manier.
Totaal andere manier. Ga ik allemaal niet uitleggen.
Nee, maar goed,
ja, totaal anders. Ja. Het aardige is dus, en dat zie je eigenlijk ook bij Maxwell. Door elektrische lading te postuleren, wat niet mathematisch reduceerbaar is, krijgen we succesvollere theorieën. Punt uit, klaar. En bij de voorgangers van Descartes zie je het ook. Bij Kepler en Galileo Galilei krijg je succesvolle formules voor de valwet en voor de perkerwet. Maar beide heren zijn ook gematigder. Want Kepler en Galilei werken met onder andere zwaarte als niet mathematisch reduceerbaar begrip. Dus dus dat is hier de figuur die we eigenlijk zien. Nou, wat je ook weer ziet, ook weer in voordeel van Descartes, als je nou weer verder gaat, hè, voorbij Newton, hè? Want wie was succesvoller dan Newton?
Einstein.
Maar Einstein laat zich inspireren door René Descartes. Het Cartesiaanse eenheidsstreven, dat is precies wat Einstein doet. Want wat doet Einstein? Einstein wil alleen maar met begrippen werken die res extensa zijn. Neem zwaartekracht. Hoe verklaart Einstein zwaartekracht? Niet door die mysterieuze, magische werking op afstand, hè? Nee, door gekromde ruimte. Dat is perfect Cartesiaans. Descartes zou met Einstein helemaal meegaan. Precies. We moeten alles reduceren tot mathematische begrippen. Dus die zwaartekracht, dat moet je zien als vierdimensionale gekromde ruimte. Die maan die draait om die aarde, omdat er een soort vierdimensionale ruimtekom is, hè, waar die maan als knikker doorheen rolt, zeg maar. Even plastisch gezegd. Dan heb je een prachtige, restloos, mathematische, dus Cartesiaanse natuurwetenschap. Dus Einstein, zou je kunnen zeggen, is een soort revival van Descartes, een soort renaissance van Descartes ten opzichte van Newton. Die terugval van Newton is bij Einstein, zou je kunnen zeggen, ongedaan gemaakt. En de Cartesiaanse paten, het Cartesiaanse moment is in ere hersteld. Ik zeg het enigszins. Maar we begrijpen even wat hier gebeurt. En by the way, wie leert hier een relatieve beweging? Einstein. Dus Einstein geeft met terugwerkende kracht Descartes gelijk en niet Newton. Want Descartes leerde een relatieve beweging. Einstein leert ook een relatieve beweging. Het is Newton waar we een terugval zien, namelijk absolute beweging. Ja, zo zit die lijn in feite. Maar dat laat onverlet dat we bij dat wil ik ook gezegd hebben. Dat laat onverlet dat we bij Newton dus een succesvollere fysica hebben dan bij Descartes. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Laat dat wel even duidelijk zijn. Dus in die zin ga ik met jou helemaal mee. Wel succesvoller. Oké, dan ga ik door. Dan wil ik iets zeggen in algemene zin over het mensbeeld. We hebben nou die hele Cartesiaanse fysica geschetst. Wat zijn nou de implicaties voor het mensbeeld? Wat betekent de Cartesiaanse fysica nu voor hoe wij als mensen tegen de wereld aankijken. Wat is de invloed van Descartes op ons wereldbeeld? Nou, een paar dingen zijn helder. We hebben het al behandeld. Bij Descartes beweegt de aarde. De aarde wordt gedecentreerd. De aarde is geen middelpunt meer. En dat maakt de mens uiteraard bescheiden. Hè? Maar die bescheidenheid hadden we al bij Copernicus. Dat is niet een specifieke implicatie van Descartes. Dus dat die kosmologie verandert in die zin, dat is toch wel iets wat we bij Copernicus eigenlijk al zien. Maar wat we bij Descartes wel zien, ik gaf het al eerder aan, de Aristotelische, teleologische, animistische ordening van de kosmos wordt afgewezen. Dat betekent dus dat wij ons geplaatst weten als subject tegenover een volstrekt zieloze, homogene, objectieve, onverschillige natuur. De natuur buiten ons is onverschillig geworden. Is volledig geobjectiveerd. De natuur buiten ons is volledig geneutraliseerd. We hebben het Cartesiaanse theater. Wij als subject, als geest, zijn nu gescheiden van de natuur. En wij weten ons als geest geplaatst tegenover de natuur. Bij Aristoteles maken wij een intiem onderdeel uit van de natuur. Want wij hebben een vorm. En alles heeft een vorm. Wij zijn een vorm onder de vormen. Wij hebben neigingen, wij hebben verlangens, wij hebben doelgerichtheid. Maar al die andere vormen, zelfs stenen, hebben ook neigingen, doelgerichtheid, intentionaliteit. We zijn bij Aristoteles als mens ingeschreven in een natuurlijke orde. Een intieme orde. Bij Descartes krijg je een radicale scheuring. We staan buiten de natuur. We staan alleen, eenzaam tegenover die onverschillige, homogene, mathematische, mechanische natuur. En dat is een onoverbrugbaar verschil. Incommensurabel. Op geen enkele wijze horen wij nog bij die natuur. We zijn als het ware van de natuur los. Ja, niet van God los, we zijn van de natuur. We zijn van de natuur losgeslingerd. Het ego cogitans, het res cogitans moet ik zeggen, is een atoom, een punt buiten de natuur. Ja? Dus dat betekent dat de mens, het subject, op zichzelf gefixeerd raakt. We staan buiten de natuur. Het natuur is alleen nog maar gegeven als voorhanden materiaal. De natuur is nu gegeven als materiaal, wat daar voorhanden is. Wat we kunnen gaan bewerken. Wat we kunnen gaan beheersen. Wat we kunnen gaan bepalen. En wij raken dan ook op onszelf gefixeerd. Hè? Wij zijn als het ware bezig om die natuur te gaan beheersen. Het beheersingsmotief. Kijk, als de natuur wordt gevrijwaard van Cartesiaanse of van Aristotelische vormen, dan bezit de natuur geen inherente orde meer. De inherente orde is weg. Er zijn in de natuur geen grenzen meer. Zodra je vormen in de natuur hebt, heb je grenzen. Tussen de vorm eenhoorn en, nou niet eenhoorn, de vorm vlinder en de vorm paard. En de vorm mens en de vorm vogel. Er zijn harde grenzen in de natuur. Er is een intrinsieke, onveranderlijke orde. En wij als mensen hebben ons aan die orde te houden. He? Maar zodra je die vormen wegdoet, hou je niks anders over dan materiaal. Wat geen enkele grenzen meer impliceert. Wat geen enkele orde meer impliceert. Wat vrij kan worden bewerkt. Wat wij naar onze hand kunnen zetten. En dan krijg je dat idee van het beheersingsmotief. Dat wij de natuur willen gaan beheersen. En dan zegt Descartes ook, wij moeten heer en meester worden over de natuur. De mens wil rationele controle. Wij willen strikt zelfbepalend worden en volstrekt onafhankelijk de natuur naar onze hand gaan zetten. Het criterium van natuurbeheersing. En het menselijk subject wordt nu het centrum van de zingeving. Zie je dat? Alle zingeving, alle betekenis wordt nu in het menselijk subject gelegd. Die natuur is zieloos, die is betekenisloos. Daar is geen zin te vinden. De mens wordt het centrum van alle zingeving. En precies ook zingeving door redengebruik. Het is de reden, ons rationele denken, res cogitans, het is de reden die ons tot zinvolle geestelijke subjecten maakt. Die de natuur haar wil gaat opleggen en zo op autonome wijze, op volstrekt autonome wijze, heer en meester gaat worden over de natuur. Dat is een existentieel radicale wending. Niet aristotelisch, hè? Dat mag duidelijk zijn. Techniek komt op. Technische, technocratische natuurbeheersing past heel goed bij het Cartesiaanse wereldbeeld. Maar niet bij het aristotelische wereldbeeld. Oké, dat heb ik gezegd over die... Omdat die orde, als het ware, die normerende orde... Omdat die normerende orde verdwijnt... Omdat die statische essenties verdwijnen... Wordt de natuur dus plooibaar. De natuur wordt plooibaar. Dat starre is weg, dat onbuigzame is weg. En dat leidt tot die gedachte van bewerking. En door de Cartesiaanse methode... hebben wij nu ook het middel in handen om ideeën te produceren. Om een intramentale orde, van heldere en duidelijke ideeën te gaan produceren. Waarmee wij als subjecten de natuur als het ware naar onze hand kunnen zetten. Ja? Dat is de kracht hier van de reden. We zien zo, nu citeer ik even een stukje, want dat vind ik een belangrijke zin op 14. We zien zo dat de reden niet langer is gericht op het zoeken van aansluiting bij een reeds bestaande externe en onveranderlijke orde, maar in plaats daarvan juist op het zelfstandig produceren van een adequate mentale orde van ideeën voor het effectief onderwerpen, dat woord valt ook gewoon, onderwerpen, van een geneutraliseerde, en daardoor voor de mensheid beheersbaar geworden natuur. Goed, de menselijke reden dus als het fundament van onze waardigheid. En die reden, heel Platoons eigenlijk, die reden, daarmee moeten we onze emoties mee in bedwang houden. Daar laat Descartes zich in feite, drukt hij zich Platoons uit in feite, want Plato leert dat in Politeia. In Politeia leert Plato dat de menselijke reden de passies moet onderdrukken. Je moet dat wilde dier in jou temmen. Alleen dan kun je mens worden en het redengebruik is dus ook om de emoties te beteugelen. En dat leert Descartes ook. Alles draait om die reden. De rationalist Descartes. Een autonome, zelfvoldane, zelfgenoegzame reden. En het is precies dit moment wat ook een bron is geworden voor atheïstisch denken bijvoorbeeld. Hier wordt de mens het autonome, de autonome instantie. De mens stelt zichzelf. De mens grondt zichzelf. Weet zich niet meer ingebed of ingeschreven in een transcendente kosmische orde. De zin is uit de natuur gehaald. Die eenheid van zin en zijn, weet je nog, is doorbroken. De natuur heeft geen intrinsieke zin. Het is dus louter materiaal, bewerkbaar materiaal. De mens is zin. Wij zijn het subject. Wij zijn geist. Wij zijn zelfstandig autonoom, wij zijn het. En wij onderwerpen alles aan ons. Dat pathos. Nou, dat leidt tot een atheïstisch wereldbeeld. Maar goed, dat is ook weer een hele historische figuur, die ga ik hier niet uitwerken. En het ironische is nu dat bij Descartes, of ironisch, dit zijn een aantal implicaties, oké? Dit zijn een aantal existentiële sociaal-culturele implicaties van het Cartesiaanse wereldbeeld. Filosofisch belangrijk, hè, dat je deze verschuiving ziet. Nou, Descartes zelf was geen atheïst. Descartes zelf was een theïst. Hij geloofde in het bestaan van God. En dat brengt ons bij het laatste gedeelte, de fundering van de Cartesiaanse fysica. Daar moeten we nu over gaan spreken. Want het is van belang dat jullie begrijpen dat de eerste regel van de Cartesiaanse methode, weet je nog? Wij mogen alleen maar heldere, wel onderscheiden, duidelijke, zelfevidente denkbeelden omarmen. Dat was een waarheidsregel. Weet je nog wat ik zei? Wat daaronder zit is de claim dat alles wat wij helder inzien, dat alles wat wij niet kunnen betwijfelen, wat zelf evident is, waar moet zijn. Maar je kunt je natuurlijk onmiddellijk afvragen, waarom zou dat zo zijn? Wat fundeert hier nou, wat grond met DT, werkwoord, wat grond hier nou de waarheidsregel? Hoe laat Descartes aan ons zien, hoe maakt hij hard, dat alles wat wij helder en duidelijk inzien, waar is?
Cognito ergo sum.
Ja, we komen daarop, we gaan daarop komen. Ja, dat is een onderdeel in de redenering. Hij gaat in het geschrift Meditationes, nu gaan we daar naartoe, meditaties, dat zijn meditaties over de eerste filosofie, en jullie weten wat eerste filosofie is, metafysica. Hij gaat mediteren over de metafysica. En hij stelt zich als doel om deze waarheidsregel zelf nog te funderen. Hij wil de waarheidsregel van een volstrekt onwankelbaar fundament voorzien. Als hem dat lukt, als hij in staat is om die waarheidsregel te funderen, dan is zijn hele fysica gefundeerd. Waarom? Om de doodeenvoudige reden dat alle eerste beginselen gefundeerd zijn in die waarheidsregel. Want ze zijn helder en wel onderscheiden en dan dus waar. Oké? Goed. Nou, hoe gaat hij dan inderdaad die waarheidsregel funderen en daarmee zijn hele fysica funderen? Dat doet hij door een radicaal twijfelexperiment. Hij gaat eigenlijk aan alles twijfelen waar hij maar aan denkt te kunnen twijfelen. Hij wil proberen om radicaal te twijfelen en dan te kijken of hij nog iets overhoudt waaraan hij niet kan twijfelen. Als hem dat lukt, als hij een residu overhoudt waar hij niet aan kan twijfelen, wat absoluut onbetwijfelbaar is, dan kan hij dat gaan gebruiken om vervolgens van daaruit zijn hele fysica opnieuw op te bouwen. Nou, dat is wat hij nu probeert te doen. Hoe werkt dat twijfelexperiment? Hij begint met het twijfelen aan zintuigelijke ervaring. De zon lijkt klein, maar is groot. Als ik een stok in het water steek, dan lijkt die stok gebogen, maar ze is recht. Kortom, zintuigelijke ervaring kan ons bedriegen. Ja? Dan kan je zeggen, ja, oké. Maar als je nou bepaalde omstandigheden kiest, waarin je dingen van dichtbij ervaart, waarin je dingen van verschillende kanten ervaart, waarin je verschillende posities inneemt, dan zou je kunnen beargumenteren dat je de zintuigelijke ervaring toch nog betrouwbaar kunt krijgen. He? Nou, zegt Descartes, dat is niet zo, want ik zou kunnen dromen. Ik zou kunnen hallucineren. Dus zelfs als ik de zintuigelijke ervaring aan hele zware eisen ga onderwerpen, het moet dichtbij zijn, er mag niks tussen staan, ik moet van verschillende kanten kijken, dan nog zou het één grote droom kunnen zijn. Één grote hallucinatie. En dan zou het nog onwaar kunnen zijn. Kortom, zintuigelijke ervaring valt af. Nou zou je kunnen zeggen, oké, maar zelfs als je hallucineert, zelfs als je droomt, zou je kunnen zeggen dat we nog steeds kunnen denken aan wiskunde. We kunnen dan nog steeds denken aan wiskundige waarheden. Ja? Dan is nog steeds te zien dat 1 plus 1 2 is. Zelfs als ik droom, kan ik nog begrijpen dat 1 plus 1 2 is. Zelfs als ik droom, kan ik dat zien. Dus dan heb ik nog steeds wiskundige kennis. Nou, dan zou dat misschien mijn residu zijn. Nee, zegt Descartes. Nee, je kunt ook nog daaraan twijfelen. Want misschien bestaat er wel een evil demon, een kwade genius. Misschien bestaat er wel een kwade genius die jou, als het ware, bedriegt. En jou laat denken dat 1 plus 1 2 is. Ja, dat kun je niet uitsluiten. Dus als we toch radicaal gaan twijfelen, en we gaan goed radicaal twijfelen, radicaler dan de klassieke sceptici, ja, dan moet je een evil demon optie niet uitsluiten. Er kan een kwade genius zijn die jou voortdurend voor de gek houdt. En jij maar denken dat 1 plus 1 2 is. Exit wiskundige kennis, oké? Dan zijn we ervaringskennis kwijt, gekalibreerde ervaringskennis kwijt. Dan zijn we wiskundige kennis kwijt. Dan hebben we helemaal niets meer. Doorredenerend, zegt Descartes. Ja, maar wacht eens eventjes. Zelfs als ik een radicale twijfel voltrek en alles, echt alles betwijfel, dan blijft er één ding over wat ik niet kan betwijfelen. Namelijk dat ik twijfel. Dat ik twijfel is niet corrigeerbaar. Dat ik twijfel is alternatiefloos. De negatie van de claim dat ik twijfel kan niet coherent gedacht worden. De negatie van de claim dat ik twijfel is voor het verstand ondenkbaar. Ik kan niet betwijfelen dat ik twijfel. Dus ik twijfel. Dus ik twijfel, dus ik denk. Want twijfelen impliceert denken. Dus ik denk, dus ik besta inderdaad. Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik besta. Daar komt zijn radicale twijfel-experiment uiteindelijk op uit. Het bestaan van het ego cogito. Het denkend ding. Ik besta nochtans als denkend wezen. Alles mocht onwaar zijn, maar ik besta. Dat is het fundament, het kennistheoretische fundament, de rots als het ware waarop de spatel afketst. Dat is de rots waarop de spade afketst. Ik besta als denkend ding. Res cogitans. Als hij daar uitgekomen is, dan maakt hij nog een vervolgstap. Dan zegt hij, waar ik ook niet aan kan twijfelen, wat voor mij ook onbetwijfelbaar is, is dat ik op ieder moment de voorstellingen heb die ik meen te hebben. Dat ik de mentale voorstellingen heb die ik althans meen te hebben, het schijnen, dat ik licht schijn te zien, dat ik blauw schijn te zien, dat ik tafels, stoelen, mensen en paarden schijn te zien, dat schijnen is een zijn. Ik kan de schijn niet betwijfelen. Mochten er geen tafels, geen stoelen en geen paarden zijn, dan nog steeds heb ik de gewaarwording van stoelen, paarden en tafels. En die gewaarwording is. En die is intramentaal. Dat is een gewaarwording in mijn geest. En die gewaarwording is een zijnde. En kan niet betwijfeld worden. Kortom, ik heb de gewaarwordingen die ik denk te hebben. Akkoord? Dit schijnen kan niet onwaar zijn. De inhoud van onze geestelijke voorstellingen is dus, evenals ons bestaan als denkend ding, absoluut onbetwijfelbaar. We krijgen existentie en we krijgen de inhoud van onze intramentale gewaarwordingen. Dat is dat Cartesiaanse, de Cartesiaanse nucleus, zeg maar. Ja, dan sta je dan met je fundament. Dat is een heel intramentaal fundament wat je nu hebt, hè? Buitengewoon solipsistisch. Je hebt alleen maar je existentie en je gewaarwordingen. Dat is het enige wat je zeker weet. En nu? Hoe ga je nu, ik zou bijna zeggen, hoe ga je nu in godsnaam hieruit je fysica afleiden? Hoe ga je in vredesnaam vanuit dit intramentale fundament de ganse fysica afleiden? En Aristoteles van de troon stoten. Hoe ga je dat doen? Nou, laten we eens kijken hoe hij dat doet in de Meditationes en in ook zijn Discours de la Méthode. In beide doet hij het. Hij zegt, ik kan mijn mentale voorstellingen niet betwijfelen. Goed, hier is een mentale voorstelling. De mentale voorstelling aan een perfect volmaakt wezen. Dit moet een lichte schok veroorzaken natuurlijk. Ja. Gelet op vorige week. Of vorige week, op mij nou. Dinsdag, hè? Ja, het lijkt alweer een week geleden, jongens. Er gebeurt veel, maar maakt niet uit. We moeten even in de flow blijven. Dus ik heb in mij het mentale idee van een perfect volmaakt wezen. Dat idee heb ik. Het idee heb ik, hè? Dat kan ik niet betwijfelen. Dat is die mentale waarnemingsbasis. Het is nu even niet blauw zien. Het is even geen stoelen zien. Het is in mij het idee hebben van een perfect volmaakt wezen. Nou, datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Hè? Nou mag je schokken plaatsvinden. Dat is het, wat heb ik in mijn geest. Dat kan ik niet betwijfelen. En wat doet hij dan? Dan zegt hij, ik heb een volmaakt idee in mijn geest. Onbetwijfelbaar. Maar ik zou geen begrip van mijzelf hebben als onvolmaakt, wanneer ik niet dat volmaakte idee zou hebben. Of anders gezegd, ik ervaar mijzelf tegenzeggelijk als een onvolmaakt wezen. Die onvolmaaktheid is al evident omdat je nu in dat intramentale opgesloten zit. Onwetendheid. Je ervaart jezelf als een onvolmaakt wezen. Dat is ook onlogenbaar. Ja, je bent zelf eindig en onvolmaakt. En dan zegt Descartes, ik als res cogitans ben onvolmaakt, ontegenzeggelijk. En ik heb in mij, in mijn geest, een volmaakt idee. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dan zegt Descartes, hoe kan dat? Dan zegt hij, kijk, dat idee in mijn geest, dat volmaakte idee, moet een oorzaak hebben. Want dat idee is ooit begonnen te bestaan in mijn geest. En alles wat begint te bestaan, moet een oorzaak hebben. Want niets komt voort uit niets. Dat acht hij ook volstrekt onbetwijfelbaar. Metafysisch onbetwijfelbaar. Dat iets niet kan voortkomen uit niets. Dat is zo... De negatie van die claim is zo incoherent voor het denken, dat het denken niet anders kan dan denken dat iets altijd voortkomt uit iets. Dus dat idee, dat volmaakte idee in mij, moet een oorzaak hebben. Het is begonnen te bestaan in ons. Het is tot aanzijn gekomen in mijn geest. En ik ben zelf tot aanzijn gekomen. Nou, zegt Descartes. Dat betekent dat dat volmaakte idee in mijn geest een volmaakte oorzaak moet hebben. De oorzaak van een volmaakt idee moet zelf volmaakt zijn. Want een onvolmaakte oorzaak zou namelijk betekenen dat een deel van het gevolg uit niets voortkomt. Als dat volmaakte idee in mijn geest, dit is het punt, als dat volmaakte idee in mijn geest een onvolmaakte oorzaak zou hebben, dan zou een deel van de volmaaktheid uit niets moeten voortkomen. En dat kan niet. Dus de oorzaak van het volmaakte idee moet zelf volmaakt zijn. Nou, ik ben onvolmaakt, dus ik kan niet de oorzaak zijn van dat volmaakte idee in mijn geest. Ik kan niet de oorzaak zijn van dat volmaakte idee, omdat ik onvolmaakt ben, terwijl de oorzaak van het volmaakte idee volmaakt moet zijn. Dus moet de oorzaak van dit volmaakte idee zich buiten mijn geest bevinden. Dus moet er een volmaakt wezen zijn, buiten mijn geest, dat geldt als de oorzaak van dat idee in mijn geest. En dat is wat wij allen, zou Thomas van Aquino zeggen, dat is wat wij allen God noemen. En zo deduceert hij dus het bestaan van God. Als de oorzaak van dat volmaakte idee in mijn geest. Kortom, er bestaat een volmaakt wezen buiten mij. Dat dan geldt als de schepper uiteraard van die hele werkelijkheid. Maar als dat een volmaakt wezen is, dan is dat een goed wezen. Goedheid is volmaakt. Slechtheid is onvolmaakt. Dat is een conceptuele waarheid. Maar als dat een goed wezen is, zelfs perfect goed, dan zal dat wezen mij nooit willen bedriegen. En dat betekent dus dat als ik iets helder en wel onderscheiden inzie, als iets voor mij zelf-evident is, als iets voor mij onbetwijfelbaar is, dan moet het waar zijn. Want God is volmaakt goed en zal mij nooit bedriegen. Hier wordt God opgevoerd als een stap in een afleiding. Het is bijna, ja, hoe zou ik het zeggen? Blasfemisch hebben sommigen het genoemd, maar goed. God wordt hier als een oplossing van een vergelijking gezien. God treedt hier op als de garantie voor de waarheidsregel, zoals geformuleerd in de eerste regel van zijn methode. Als jij iets helder en wel onderscheiden evident inziet, dan moet het waar zijn, want anders zou God jou bedriegen. Kan niet. Dus geldt, alles wat helder en wel onderscheiden is, zelf-evident, is waar. Nou, dus heb je daarmee de waarheidsregel gefundeerd. En die eerste beginselen van de fysica gaan allemaal rechtstreeks op die waarheidsregel terug. Dan heb je die eerste beginselen en dan bootstrap je de hele zaak en dan krijg je die hele fysica. God is hier een kennistheoretische waarborg geworden. Je hebt God nodig. Je hebt God zeker nodig, maar louter als een stap in je systeem. God treedt hier als een soort dienstmaagd op. Hè? Van het systeem. Ja, ik moet wel die waarheidsregel funderen. Nou, daar zorgt God voor. Dat is dan de rol die voor God weggelegd is, zeg maar.
Is dat de enige, of heeft hij ook nog een relatie in denken van Descartes
met denken? Nee, het is goed dat je dat inbrengt. Dus voor de rest speelt in het systeem van Descartes God geen enkele rol. Het is een soort epistemisch deïsme. If that makes sense. Het is een epistemisch, een kennistheoretisch deïsme.
Toch is het eigenlijk best wel gek dat er eigenlijk een beetje een doelloos universum is. Met God daarin die...
Ja, sommigen hebben gezegd, het is juist ten ere van God dat het universum mechanisch is. Zou het universum niet mechanisch zijn, maar bezwangerd zijn met allerlei sympathieën, analogieën, essenties, wezensvormen, dat zou afdoen aan de sacraliteit van God. Alleen God is geest ultra prima forma, zeg maar. Dus je kunt er twee kanten op gaan redeneren.
Ik kan me eigenlijk alleen maar voorstellen dat met zo'n wereldbeeld dat er eigenlijk langzamerhand steeds meer van God afgedaan wordt. Omdat het...
Ja, nee, de historische lijn heb ik geschetst. Hè? De historische lijn heb ik geschetst. Dus de eerste orde benadering is inderdaad een zieloze, mechanische wereld. Hè? Tuurlijk. Maar let op, bij Descartes is God van cruciaal belang om die hele fysica te funderen. Zonder God geen waarheidsregel, dat begrijpen jullie nu, hè? Zonder God geen waarheidsregel, geen eerste beginselen, geen fysica. Dat is even de lijn die ik nu wil neerleggen, oké? Okay? Dat is even waar ik nu bij wil laten. Oké, ik kijk even naar deze... Ik denk dat dit nu allemaal gezegd is. Nu komt er een... Dit is een hele mooie vraag die ik nu voor jullie heb. Dit argument heeft een neoplatoons tintje. Wie ziet dat? If you want to impress, this is the moment. Waarom zit hier een neoplatoonse presuppositie onder? Wie dat ziet, echt. Dit is eigenlijk, als je het echt gaat deconstrueren, wat Descartes hier doet, dan maakt hij eigenlijk gebruik van een neoplatoonse inzet. Wil dit argument echt werken, dan heb je een neoplatoons idee nodig. Wat we uitgebreid hebben behandeld in het vorige college, maar wie het ziet, echt hoor. Ziet iemand het?
Ideeën te maken naar de aantekeningen van het vorige
keer. Kijk, weet je wat er aan de hand is? En dat ziet David Hume ook helemaal niet, hè?
Ja, die shuffle.
Kijk. We hebben dus zeg maar die ego-cogito, of dat res-cogito, het denkend ding, de ziel, dat zijn wij. En wij hebben in onze ziel, hebben wij dat idee van een perfect wezen, akkoord? En wij zeggen dan, dat moet een oorzaak hebben. Dat kan ofwel buiten de ziel liggen, of misschien is de ziel zelf wel een oorzaak ervan. Hè? En dan zeggen wij, de oorzaak van dat perfecte idee moet zelf perfect zijn. Dat zeggen wij toch? Dat zegt Descartes. Want als het niet perfect zou zijn, dan zou een deel van dit idee uit het niets voortkomen. Dat kan je alleen maar hard maken als jij claimt dat dit een eidos is, een vorm, waarvan de eigenschappen, weet je nog, gelijk zijn aan de eigenschappen van dezelfde vorm buiten de ziel. Want dat is neoplatonisme. Weet je nog? Dan is inderdaad de Eiffeltoren in mij werkelijk van ijzer. Dan is de Eiffeltoren in mij werkelijk een toren. Anders geuit, omdat die vorm in de geest zit en niet in de stof. Dat is hier ook zo. Dat idee in mij is werkelijk volmaakt. Net zoals die Eiffeltoren in mij werkelijk van ijzer is. Ja, dan mag je inderdaad, dan klopt het inderdaad. Dan moet die oorzaak van dat ding inderdaad ook echt volmaakt zijn. Want anders komt inderdaad een deel uit het niets voort. Als dat idee in mij alleen maar het concept van een perfect wezen zou zijn, ja, waarom zou die oorzaak dan perfect moeten zijn? Lees David Hume. Ja, oké, dat klopt allemaal wel. Maar Descartes toont zich hier ten diepste een neoplatonist. Nou, dit kom je niet snel tegen hoor, maar dit is gewoon gebeurd. Dit argument kan alleen maar stand houden vanuit een neoplatoons wereldbeeld. Ik denk dat Descartes het misschien zelf zich niet eens realiseerde. Dit is diepschapplichtig aan neoplatonisme. En jullie begrijpen nu waarom, hè?
Ja, ze denken dat hij een slimmigheidje uit.
Ja, of misschien wist hij het wel, maar dacht hij van nou... Nee, dat mag ik niet zeggen, Wat ik zeg is dat in de redenering, als je het deconstrueert, het alleen echt staande kan blijven tegen een neoplatoonse achtergrond. Overigens behandelt Descartes in dezelfde passage, of sorry, in hetzelfde hoofdstuk, in hetzelfde hoofdstuk als waarin hij dit argument geeft, behandelt hij ook een argument dat als twee druppels water lijkt op het godsargument van Anselmus. Hij behandelt in feite in hetzelfde hoofdstuk het godsargument van Anselmus.
Zonder dat te zeggen?
Hij zegt dat volgens mij niet. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dan moet ik eventjes uitblijven. Ik kan dat nog bevestigen, nog ontkennen. Moet ik even terugzoeken. Ik meen dat hij gewoon het argument geeft zonder een naam te noemen. Maar dat is in die tijd, dan moet je niet gelijk aan plagiaat denken hoor. Dat is een andere mores, andere cultuur, andere tijd. Dat was niet onmiddellijk plagiaat. Je had de endoxa. De endoxa, de algemeen aanvaarde opvattingen van de cultuurgemeenschap. Iedereen kende dat gewoon. Dat deed je, dat kon je gewoon zeggen. Dan wist iedereen wel van, Anselmus. Je kon Aristoteles gewoon citeren zonder nou onmiddellijk, ja. Oké, dat even ten aanzien van het argument. Prima, allemaal hartstikke goed. Dan zijn we dus klaar. Dus binnen de fysica speelt God geen enkele rol, hè? Helder. Dan komt nu het laatste stukje van het college. Namelijk het volgende. We vergeten even het neoplatonisme. Het komt goed. We vergeten even het neoplatonisme. We nemen even het argument van Descartes. Oké? Dit argument van Descartes. Je zou tegen mij kunnen zeggen, of tegen Descartes kunnen zeggen, ja, maar dit hele argument is circulair. Je kunt zeggen, ja, maar dat hele argument van Descartes is toch circulair? Want je wil die waarheidsregel die luidt, alles wat wij zelf evident inzien is waar. Dat wil je bewijzen. Dat ga je doen door het bestaan van God af te leiden. Want die zou je nooit bedriegen en zo. Maar om het bestaan van God af te leiden, maken wij gebruik van premissen. Die zelf evident zijn, onbetwijfelbaar zijn. Maar die premissen die gebruik ik om God te bewijzen. Om dan mijn waarheidsregel te funderen. Maar dan heb ik al gebruik gemaakt van zelf-evidente premissen. Maar ik heb die waarheidsregel nog helemaal niet. Dus ik kan wel lekker zelf-evidente premissen gaan bakken. Even heel plastisch gezegd. Maar wie zegt dat die waar zijn? Om de waarheid te kunnen claimen van de premissen van mijn godsargument, heb ik die waarheidsregel al nodig. Dus ik krijg hier dus één grote cirkel. Ja? Ik krijg hier dus één grote cirkel. Wie ziet dat goed in? Wie begrijpt dit niet? Want dat is echt even heel belangrijk. Anders is de rest van het verhaal moeilijk te volgen. Je begrijpt het niet.
De cirkel nog één keer.
Oké, ja, ik leg het nog één keer uit.
Waar ligt mijn krijtje? Ja. Op tafel.
Oké, ik heb alleen geen... Wacht even. Let op. Je hebt die waarheidsregel. Excuus voor mijn handschrift. Ik ben daar te lui voor. Je hebt de waarheidsregel. Oké? Wat zegt die waarheidsregel? Als iets onbetwijfelbaar is, dan is het waar. Oké? Even zo. Dat is de waarheidsregel. Als iets onbetwijfelbaar is of zelf-evident is, dan is het waar. Dat wil ik bewijzen. Dan ga ik het bestaan van God bewijzen. Want als ik God kan bewijzen, als volmaakt goed wezen, dan zal die mij nooit bedriegen. En dan volgt logisch dat de waarheidsregel waar is. Want als ik dan iets zelf-evident vind, dan moet het waar zijn. Anders zou God mij bedrogen hebben. Oké? Dus ik moet God bewijzen. Maar om God te bewijzen, heb ik gebruik gemaakt van premissen. Zoals bijvoorbeeld dat ik besta en dat ik de gewaarwordingen heb die ik heb. En dat als iets uit niets kan voortkomen. En dat volmaakte ideeën volmaakte oorzaken moeten hebben. Heb ik allemaal gebruikt, hè, al die premissen. Oké? Met die premissen heb ik God afgeleid. Waar komen die premissen dan vandaan? Ik heb gezegd dat ze zelf-evident zijn. Ja, maar waarom zijn ze dan waar? Je moet toch die waarheidsregel moet je nog bewijzen? Die heb je nog helemaal niet. Dus leuk dat je met zelf-evidente premissen aankomt. En dat je daaruit God deduceert. Daarmee laat je misschien wel zien dat God als het ware onbetwijfelbaar is. Prima. Maar dan volgt nog niet uit dat God dat dan ook dat waar is.
Dan kun je toch nooit God bewijzen?
Dus je krijgt, je krijgt hier een cirkel. Je krijgt hier een problematische cirkel. Dat is wat nu, denk ik je nu ziet, hè? Oké, hoe zou Descartes deze cirkel kunnen oplossen? Wat ik in mijn stuk heb gedaan, ik heb eigenlijk in de eerste plaats aangegeven dat er inderdaad een probleem is. He, dus dat inderdaad hier Descartes toch wel met een probleem lijkt te zitten. Maar ik wil eigenlijk Descartes als het ware helpen. Ik probeer nu een reconstructie te geven die op zijn minst het probleem als het ware tegemoet komt. Niet helemaal onschadelijk maakt, maar wel als het ware de zaak voor Descartes verlicht. En we komen namelijk een mogelijke oplossing op het spoor door in te zien, en dat is belangrijk, door in te zien dat de status van de wiskunde in het oeuvre van Descartes ambigu is. De status van de wiskunde in het oeuvre van Descartes is ambigu. Wat bedoel ik daarmee? Als we gaan kijken naar zijn oorspronkelijke regulae, dat die tekst over de regels voor het verstand, de regulae, dan zien wij dat in die tekst de wiskunde een volstrekt onbetwijfelbare status krijgt. En ook in de discours de la méthode. Dus in de regulae en de discours, die tekst horen samen, hè, zie je dat de wiskunde voortdurend een onbetwijfelbare status krijgt. Wiskundige inzichten zijn helder, duidelijk, wel onderscheiden, transparant, zelfevident en totaal onbetwijfelbaar. Maar later in de Meditationes zie je ineens dat zelfs aan wiskundige inzichten getwijfeld kan worden. Die evil demon, weet je nog? De kwade genius. Dus dan zie je inderdaad dat Descartes ineens toch later zegt dat we wel degelijk kunnen twijfelen aan wiskundige inzichten. Als we namelijk radicaal gaan twijfelen, als we metafysisch gaan twijfelen. Ik citeer Descartes. Sommige... Oh, wacht even, ik neem een andere. Ik ga het al niet allemaal citeren. Ik denk dat dit nu wel duidelijk is. Dus een verschillende status voor de wiskunde. Dan zou je kunnen zeggen, ja, hij is van mening veranderd. Ooit vond hij wiskunde totaal onbetwijfelbaar. En later is hij gewoon van mening veranderd. En heeft hij toch gezegd dat we ook aan de wiskunde kunnen twijfelen. Dat vind ik eigenlijk geen charitable interpretatie. Geen charitable interpretatie. We moeten toch proberen om het denken van Descartes als een eenheid te denken. Je zou kunnen zeggen, maar hij spreekt zich gewoon tegen. Ja, hij spreekt zich gewoon tegen. Ja, ook dat vind ik geen charitable interpretatie. Ik denk dat er iets diepers aan de hand is dan dat hij zich gewoon tegenspreekt. Of dat hij gewoon van mening veranderd is. Dat kun je wel zeggen, maar ik vind als filosoof, dat kun je alleen maar in het uiterste geval zeggen. Als geen enkele reconstructie werkt, als geen enkele charitable interpretatie werkt, dan moet je uiteindelijk zeggen, oké, hij spreekt zich tegen. Of oké, hij is van mening veranderd. Dat is voor mij een last resort. Je probeert een denker altijd vanuit zijn hele oeuvre als een eenheid te denken. En dat probeer je. Dat probeer ik bij Descartes ook. Dit is mijn voorstel. Mijn voorstel is als volgt. Ik denk dat Descartes een onderscheid wil maken tussen enerzijds heldere en duidelijke inzichten. Inzichten die helder, wel onderscheiden, transparant en duidelijk zijn. Enerzijds. En anderzijds inzichten die niet alleen maar helder en duidelijk zijn, maar die daarnaast ook bestand zijn tegen iedere vorm van radicale theoretische twijfel. We krijgen categorie 1 oordelen en categorie 2 oordelen. Categorie 1 oordelen zijn even kort de heldere en wel onderscheiden inzichten. En categorie 2 oordelen, dat zijn de inzichten die bestand zijn tegen absolute, radicale, metafysische twijfel. En dan is mijn stelling dat de wiskundige oordelen moeten worden gerekend tot categorie 1 uiteraard. dan worden de wiskundige oordelen vanaf nu gerekend tot categorie 1. En alle oordelen die nodig zijn voor het godsbewijs, zoals ego, cogito, ergo sum, ik heb de voorstelling die ik denk te hebben, uit niets komt niets voort, dat al die oordelen van categorie 2 zijn. Ja? En dat betekent dus dat de waarheidsregel zegt, dat alle oordelen van categorie 1 waar zijn. En dat bewijs je dan door gebruik te maken van oordelen van categorie 2. En dan gebruik je als het ware een diepere regel die zegt, als ik een oordeel heb van categorie 2, een inzicht dat radicaal metafysisch onbetwijfelbaar is, dat dat dan waar is. En dat is een voorzichtigere uitspraak. Dan zeg je, ja oké, het enige wat ik nou ga gebruiken is als ik werkelijk iets pak wat alternatiefloos is, wat niet corrigeerbaar is, waarvan de negatie niet eens door het denken kan worden gedacht, waarvan de negatie voor het denken volstrekt ondenkbaar is. Dus metafysisch radicaal onbetwijfelbaar. Dan mag je toch wel zo langzamerhand gaan zeggen dat het waar is. Als je dat nou als regel neemt en je gaat naar je godsbewijs kijken en dan blijken alle oordelen van het godsbewijs categorie 2 te zijn, uitgaande van het neoplatonisme, oké. Categorie 2 te zijn, dan mag je inderdaad zeggen dat ik God bewijs op categorie 2 niveau. En dat ik dan zeg, maar dan is dat waar. Hè? Dan gebruik ik deze regel, dan is het waar. En dan mag ik zeggen, dan is het gewoon waar dat God bestaat. En dan is het dus waar dat God mij niet bedriegt. En dan zijn ineens ook alle categorie 1 oordelen veilig geworden. Want als ik een niet bedriegende God heb, dan zijn al mijn heldere, duidelijke, wel onderscheiden inzichten, al mijn categorie 1 oordelen, natuurlijk gewoon waar. Want anders zou ik een bedriegende God hebben.
Misschien is God wel heel creatief en is niet bedriegend, maar is het voor ons veel beter en voor ons gemoed veel beter om
de gedachte is, een goede God zou dan, de waarheid is goed en zo. Dat is allemaal, dat komt in de wereld van de conceptual truth. Analytische waarheden. Het woord analytisch is heel gevaarlijk naar wat ik nu doe. Want dat is eigenlijk, dat mag ik helemaal niet zeggen nu, want dat is niet op.
Voor ons nog. Ja.
Ik bedoel eigenlijk gewoon, dat zijn conceptuele oordelen. Louter op de betekenis van de begrippen volgt uit perfectie, goedheid, dus eerlijkheid, waarheid, trouwheid. Dan gaat hij in de conceptuele orde zitten. Dan krijg je het idee van vrijgezellen zijn ongetrouwd. Wie goed is, wil het ware. Zie je, dan kom je in de conceptuele orde. Dat vindt hij een begripsorde. Dat vindt hij geen substantiële claim over de werkelijkheid. Dat weet hij dan mee. Maar begrijpen jullie deze beweging? Want dat wil ik eerst even checken.
Ja.
Begrijpt iedereen?
Zit er nog een klein cirkeltje in?
Ja, nou, niet een cirkel.
Maar omdat je net zei van, ja, dan kun je zeggen dat God dus bestaat, waar, en dat hij mij niet bedriegt, maar dat hij jou niet bedriegt, heb je juist gebruikt als argument.
Nee, dat is niet waar. Nee, ho.
Dat zat ook in
de... Nee. Wow. Ik wil eerst even, twee dingen. Dus ja. Opmerking 1. Er is geen cirkel, want je gebruikt alleen maar deze waarheidsregel, dat categorie 2 oordelen waar zijn, en daarmee bewijs je dat categorie 1 oordelen waar zijn. Dus geen cirkel. Wat wel zo is, is dat je natuurlijk iets aanneemt. Ja, je moet dan wel aannemen dat categorie 2 oordelen waar zijn. Klopt, maar dat lijkt toch een wat veiligere aanname. Oké? Vrij verdedigbaar. Nou, dan jouw punt. Ik gebruik nergens dat God geen bedrieger is. Ik toon aan dat God bestaat. En we hadden gedefinieerd dat God een volmaakt wezen was. Dus ik heb nu werkelijk vanuit categorie 2 oordelen, heb ik God bewezen als een volmaakt wezen. Die heb ik nu gewoon. Op dat punt aangekomen, heb ik dus een volmaakt wezen, dan ga ik naar mijn conceptuele orde. Dus vrijgezellen zijn ongetrouwd en zo. Mm-hmm. En dan zeg ik dus, een volmaakt wezen is goed. Is dus eerlijk. Gaat jou niet bedriegen. Ja. Klaar. En dan zit ik hier met... Ja. En als jij dan vervolgens een helder en transparant oordeel hebt, dan is het vanwege die niet bedriegende God dus waar. Dat is hier de hele beweging. Dan kan nog iemand zeggen, Nog even, kan het nog? Ja? Oké. Okay. Dan kan iemand zeggen, ja, maar wacht eens eventjes. Die wiskundige oordelen, hè? Die wiskundige oordelen, dat zijn dan dus categorie 1 oordelen, hè? Maar iemand zou kunnen zeggen, ja maar zijn wiskundige oordelen niet ook gewoon categorie 2 oordelen? Ja, we kunnen nog even doorprikken. Iemand kan het op zijn vinger opsteken. Ja, maar wacht eens eventjes. Het is allemaal leuk en aardig met die Descartes. Maar 1 plus 1 is 2, weet je wel. En de som van de hoeken van een driehoek is 180 graden. Ik heb het net bewezen, hè? Dat zijn toch ook categorie 2 oordelen? Dat is toch ook volstrekt metafysisch radicaal onbetwijfelbaar? Net zoals dat ik besta en zo? Nee. Het is niet zo. En de schoonheid is dat het later ontdekt is. Want in de wiskunde hebben we later niet Euclidische meetkunde ontdekt. Dus de Euclidische meetkunde, dat de som van die hoeken 180 graden is en zo, is niet alternatiefloos. Er zijn alternatieven ontwikkeld voor de Euclidische meetkunde. Dus wiskundige oordelen zijn niet corrigeerbaar. Er zijn alternatieve wiskunden. Sterker nog, er zijn zelfs alternatieve algebra's waarin 1 plus 1 nul is. Modula 2 rekenen en zo. Maakt even niet uit. Punt is, er zijn alternatieven voor de meetkunde en er zijn alternatieven voor de rekenkunde. Dat betekent dat wiskundige oordelen dus niet alternatiefloos zijn. Filosofen zeggen dan, die oordelen zijn niet corrigeerbaar. Ze zijn corrigeerbaar. Maar dat geldt niet voor het ego cogito. Dat jij denkt, dat jij bestaat, dat is niet corrigeerbaar. Dat is alternatiefloos. En dat je de gewaarwordingen denkt te hebben die je feitelijk hebt, is ook alternatiefloos. Kortom, die metafysische oordelen waarop Descartes zijn godsbewijs baseert, zijn inderdaad alternatiefloos en de wiskundige oordelen zijn dat niet. Dat is een vrij harde conclusie. Moet je even op je in laten werken. Wat het feitelijk betekent, dat is nogal wat, hè? Dus in feite heeft Descartes twee soorten zekerheid. Categorie 1 zekerheid, wiskunde. En categorie 2 zekerheid, metafysische zekerheid. En die categorie 2 zekerheid is een nog zwaardere, nog diepere zekerheid dan zelfs de zekerheid van de wiskunde. En dan eindig ik inderdaad met de zin dat het onderscheiden van twee soorten categorieën van zekerheid, ja, levert dus een reconstructie van Descartes' funderingpoging op, die wat mij betreft dus tegemoet komt aan dat bezwaar. Dit komt wat mij betreft voor een groot gedeelte tegemoet aan zijn bezwaar. Het punt is dus dat wiskundige zekerheid, dat is de conclusie, wiskundige zekerheid moet dus bij Descartes worden begrepen tegen de achtergrond van een metafysische zekerheid die dus nog zekerder is. En ik heb dat verschil met 1 en 2 proberen aan te geven met termen als niet corrigeerbaar zijn, alternatiefloos zijn, de negatie niet coherent kunnen denken, of een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde voor het denken zijn. Categorie 2 oordelen zijn een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde voor het denken überhaupt. Het ego cogito is een mogelijkheidsvoorwaarde voor denken überhaupt. Dat ontkennen zou het denken zelf ontkennen. En dat is een zwaardere soort zekerheid dan dat je de Euclidische meetkunde pakt. Of die en die algebra. En dat is wat hier werkelijk aan de orde is. En dat is volgens mij dus de essentie van deze reconstructie. Dus dat niet corrigeerbaar zijn. Ja, als ik de geur van verse koffie ruik, dan is mijn claim dat ik dat ruik zekerder dan de claim dat 1 plus 1 2 is. In zekere zin, zie je? Want dat is niet corrigeerbaar. Het is onmogelijk om dat te corrigeren. Nee, de schijn is er. En dat je voelt bijna, ik moet het woord gevoel gebruiken, je voelt gewoon dat dat nog zeker is dan het parallele postulaat van Euclides.
Van die ervaring.
Ja.
Niet dat het koffie is, maar dat je het ervaart. Ik wou zeggen, ja. Ik ruik hem wel, maar ik heb hem niet.
Nee, maar goed, je kunt nog even. Het begrip koffie wil ik uit weg blijven. Die ervaring.
Precies. Je kunt twijfelen dat die koffie er is, maar je kunt niet twijfelen dat je denkt dat er koffie is.
Precies. En Maar je moet om met Descartes mee te gaan, moet je ook wel dingen zeggen als het ex nihilo nihil fit. Dat iets niet uit niets kan bestaan. Categorie 2 oordeel, hè? Is zekerder dan dat 1 plus 1 2 is. Het is werkelijk absurd krankzinnig om te gaan zeggen dat iets uit niets voortkomt. Dan komt het denken in buitengewoon grote moeilijkheden. Dan stagneert bij wijze van spreken het denken. De hele causaliteit verdwijnt dan. Het hele idee dat iets anders voor alles is weg. Dus dat is een soort mogelijkheidsvoorwaarde voor het denken. Terwijl 1 plus 1 is 2 zeggen een zekere algebraïsche conventie uiteindelijk is. Nou, dat is dus wat hier gebeurt. Nou, dan hebben we eigenlijk de hele weg bewandeld. We zijn met de methode begonnen. We hebben de methode gebruikt om de eerste beginselen af te leiden. En als laatste hebben we dan gekeken hoe we uiteindelijk zelfs nog die eerste beginselen kunnen funderen. Goed, daarmee hebben we wat mij betreft Descartes in zijn geheel behandeld. Zijn hier nog over de hele uiteenlegging? Ik vraag aan jullie. Zijn er over de hele uiteenlegging nog vragen? Voordat ik mijn laatste opmerking maak. Geen vragen, alles helder? Nee, het mag hoor.
De die bewijst, tenminste, die heeft als zekerheid dat het subject er is.
Ja.
Maar het object daarmee bewijst het dan toch nog niet.
Nee, daar heb je die hele rondgang voor nodig. Dus je fundeert het subject. Je fundeert het subject. Dan ga je redeneren. Ga ik nou niet herhalen. Dan krijg je God. Ja? En omdat God jou niet bedriegt, mag je geloven dat wat jij helder ziet waar is. En dan krijg je je objecten. Dus die natuur wordt jou geschonken via God. Dat is dat epistemisch deïsme, zeg maar. Je moet eerst God bewijzen om vervolgens te mogen geloven dat er buiten jou werkelijk tafels zijn. En dat er buiten jou werkelijk stoelen zijn. Die stap mag je pas maken als je eerst God bewezen hebt. Anders zit je alleen maar met die gewaarwordingen van tafels en stoelen. Wat garandeert jou nou dat die stoel er ook werkelijk is? Nou, God. Omdat God jou niet zou bedriegen. Moet je eerst God bewijzen. Dus het gaat van het subject, gaat het naar God, naar de buitenwereld. Van binnen naar God, naar de buitenwereld. Zie je dat? Epistemisch gezien, hè? Kennistheoretisch gezien. In de opbouw van het weten. Nou, het allerlaatste wat je dan nog kunt zeggen is, waarom zou je er nou ook op? Waarom zou je dan deze regel geloven? Want dan hebben we nog één ding, moeten we nou maar gewoon aannemen. Als iets een categorie 2 oordeel is, en dus metafysisch radicaal onbetwijfelbaar is, dan is het waar, hè? Nou, er zijn filosofen geweest, die hebben gezegd, ja, maar zelfs dan. Zelfs als jij iets niet kunt betwijfelen, omdat dat eenvoudigweg jouw denken zou onmogelijk maken, zelfs dat, als je echt doorredeneert, hè, kun je nog zeggen, dat garandeert je alleen maar dat voor ons het zo is. Maar wie zegt dat wat voor ons waar is, wat voor ons onbetwijfelbaar is, ook in zichzelf waar is? Dat blijft een leap of faith. Iemand zou kunnen zeggen, als we dan toch radicaal aan het twijfelen zijn, ja, dan kan je ook nog zeggen, ja, het alternatiefloze voor de mens, het niet corrigeerbare voor de mens, het metafysisch radicaal onbetwijfelbare, geeft iets wat voor ons inderdaad totaal onbetwijfelbaar is. Klopt, voor ons wel, ja, totaal onbetwijfelbaar. Maar wie zegt dan inderdaad dat het in zichzelf onbetwijfelbaar is? Je krijgt een onderscheid tussen hoe de wereld voor ons is en hoe de wereld in zichzelf is. En we maken nog steeds de sprong van de wereld voor ons naar de wereld in zichzelf. Wat Descartes zal zeggen is, ja, oké, maar geef dan toe dat die sprong bij categorie 1 oordelen veel gevaarlijker is dan bij categorie 2 oordelen. Want deze claim is wel zwakker, omdat je het alleen nog maar voor categorie 2 oordelen doet. Maar er blijft iets in van een soort sprong. Een soort sprong die je maakt, een leap of faith. Dat die onbetwijfelbare zekerheid van de binnenwereld correspondeert met de buitenwereld. Dus die parallelie tussen denken en zijn, je neemt nog steeds heimelijk aan, je bent nog steeds een Griek. Je bent nog steeds in de oudheid, want je neemt nog steeds de parallelie tussen denken en zijn aan. Eigenlijk, zie je? Dus er zit nog steeds iets in van, ja, Maar goed, daar gaan we op een andere keer wel op verder. Ik denk dat ik het voor vanavond. Ik denk dat ik het voor vanavond hierbij wil houden. Dus, ja, bedankt allemaal. De volgende keer zal voor mij een tijdje verder zijn, in juli of zo. Hè? Dan gaan we Wittgenstein onder andere doen. De Tractatus onder andere. Ja. Dus tot dan, allemaal. Tot dan.
Dat is geloof ik een hele pittige.
Ja, die is pittig. Ja, die is pittig. Maar we zijn hier alweer wat verder, hè?
Maar dat is ook wel
gaat zo snel.
Maar dit ging allemaal goed, hè? Denk ik inhoudelijk.
Ja, het is altijd heel goed te volgen, en dan ook thuis heen
produceren. Ja, maar je kent de formule. Dan weer die tekst lezen en dan loopt die door, hè?
Dan gaan we zo veel echt maken. Wittgenstein 1.
Nee, ik doe alleen 1. Ja, ik hoor dat hij het omhoog. Ik doe alleen 1. Ja, ik moet keuze maken. Ik doe Russell, Wittgenstein, Frege. Ik ga vanuit Frege naar Russell met
een helft.
In één avond. En daar kan ik alleen maar op
gaan. Dat is een stripboek.
Ja, logica mix. Die ga ik doen.
Leuk.
Ja, die ga ik doen.
Oh ja, dat is mooi. Dan ga ik zien ook eens
een keer. Ik neem mezelf mee.
Oh, dan doe ik dat ook. Ja. Is dat lespatria?
Nee, dat wel een samenvatting daarvan. En die geef ik jullie direct ook uit.
Oké.
Okay. Maar goed, dat komt wel.
Dat is
een beetje drie uur tussen filosofie, dat
steeds aan de leiding
is. Ik
ben
met de auto.
Ja. Wacht,
slechts
snel
meer kunnen
vertellen.
Tot volgende week.
Ja, tot snel weer. Oké, dankjewel.
Dit is goed gegaan, ik weet het wel. Ik weet het wel, ja. Kijk, het moet zonde zijn.